Vanmorgen wil ik u meenemen naar een aantal plekken in Israël, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. We gaan het hebben over waterbronnen. En hoe belangrijk waterbronnen zijn. En het is heel belangrijk om water te hebben, want waar water is, daar is leven, dat weten we. Dat is ook de reden waarom Tiel is ontstaan. Ooit kwamen er mensen met een vlot hierheen en die dachten, hey, dit is een mooie plek, hier gaan wij wonen. En uiteindelijk is hier een stad gekomen. Waar water is, is leven, is groei, is economie. En in het Oude Testament zien we dat ook terug. Het is wel zo dat er in het Midden-Oosten wat minder rivieren zijn als hier. Maar daar gaan ze op zoek naar waterbronnen. Jeruzalem is bijvoorbeeld zo'n plek die rondom een waterbron is ontstaan. Waterbronnen zijn belangrijk voor ons leven, voor ons lichamelijk leven, maar ook voor ons geestelijk leven. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. Leven bij de waterbron. En ik zou graag de eerste tekst willen vragen te beameren. En we gaan naar een moment in het leven van Isaac. En Isaac is de zoon van Abraham. En Abraham is zojuist gestorven. En dan zegt Genesis 25 vers 11. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac een zoon zegende. En Isaac ging wonen, ging bij de put Lachi-Roi wonen. En we zien bij de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, dat ze veel rondreizen. Het zijn een soort semi-nomade volk is het. Ze trekken door het land en ze verblijven een poosje ergens bij een bron en dan gaan ze weer verder. Maar ze gaan altijd wonen bij een waterbron. Zo ook Isaac. En hij heeft zojuist een erfenis ontvangen. Als je een paar versen daarvoor leest, dan lees je dat Isaac de volledige erfenis van Abraham heeft gekregen. Alles. Hij hoefde het niet te delen met anderen. Hij had de volledige erfenis gekregen. En lieve mensen, toen wij voor Jezus kozen en hem als Heer van ons leven maakten, kregen wij de volledige erfenis. De volledige erfenis van het Koninkrijk van God. Dat is een eeuwig leven. Vergeving van zonde. Een leven vol met de kracht van de Heilige Geest. Dat is een erfenis die wij gekregen hebben. Er staat ook dat de erfenis is het bewijs van de erfenis die we gekregen hebben. En hij ging dus wonen bij de waterbron. En deze bron, die Lachi-Roi, dat betekent de levende die naar mij omziet. En weet je, het is Jezus die naar jou omziet. Het is de levende die naar je omziet. Want een erfenis krijg je wanneer iemand doodgaat. En Jezus is voor onze zonde gestorven. Maar hij is toch de levende. Want hij is opgestaan uit de dood. En de levende kijkt naar ons om. Hij laat je niet alleen. En je kent misschien wel omstandigheden in je leven, misschien nu wel, dat je zegt van, ik ervaar God niet. Ik zie Jezus op dit moment niet in mijn leven. Ik mis de Heilige Geest in mijn leven. Maar weet één ding zeker. Als je bij de waterbron leeft, hij kijkt naar je om. Jezus is niet weg. Hij kijkt naar je om. Ja, en dat zien we in het volgende vers. Laat me zien. Genesis 26 vers 12. Isaac zaaide in het land en oogstte in het jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, tot hij zeer aanzienlijk geworden was. Zie je, God zegent jou. Als je bij de bron leeft, we hebben het net gezegd, als je Jezus verhoogt in je leven als de eerste, dan zegent hij jou. Maar in het volgende vers lezen we, je mag hem laten zien. Hij had kudde, kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Als wij God, Jezus, verhogen in ons leven en hij geeft ons zegen, dan moeten we ook niet raar opkijken dat er iemand is die jaloers gaat worden. En in dit geval werden de Filistijnen, die werden jaloers op Isaac, omdat hij zoveel zegeningen had. En de Filistijnen staat symbool als de aartsvijand van Israël. Maar wij kennen natuurlijk ook allemaal de uitspraak naar de Filistijnen gaan. Die Filistijnen staan ook symbool van alles kapot maken. Stuk willen maken. Dat is wat de vijand wil doen. Het is ook heel belangrijk dat we elke dag weten dat er een vijand is. En die vijand is erop uit om dingen stuk te maken. Ik zal een paar versen noemen. We hebben het natuurlijk nu over de duivel en zijn leger. Die is gekomen om te stelen en te roven, zegt Johannes 10, vers 10. Hij is gekomen om te verslinden, zegt 1 Petrus 5, vers 8. Hij is de moordenaar van den beginnen, zegt Johannes 8, vers 44. En hij is de leugenaar van den beginnen, Johannes 8. Het is niet vreemd dat wij een vijand tegenkomen in ons leven. Het is eerder juist vreemd als je hem niet tegenkomt. En het is belangrijk dat we dat weten. Het is een dagelijkse realiteit en daarom is het belangrijk dat we leven bij de bron, bij Jezus. Want wat gebeurt er in het volgende vers? Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Aram gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. De Filistijnen dempten de putten waar water in zat. En als het water afgedempt is, dan wordt je gebied dus droog. En dat is precies wat de vijand wil. Hij wil graag dat jouw gebied uitdroogt. De vijand is erop uit om stenen in jouw put te gooien en puin en het af te dekken met grond. Heeft de tegenstander misschien kans gekregen om in jou en in mijn leven stenen in je bron te gooien? Heeft de tegenstander misschien kans gezien om misschien wat puin in jouw bron te stoppen? Heeft de tegenstander misschien kans gezien om de put helemaal af te dekken, zodat het droog is geworden in jouw leven? Of is er een bepaald gebied in je leven waar je merkt van, hé, er is een steen ingekomen. Of die bron zit dicht. Ja, weet je wat er gebeurt als er dingen in jouw bron of in de bron komen? Dan reageer je niet meer vanuit de bron, dat is Jezus. Maar dan ga je reageren vanuit je eigen vlees. De stenen gaan spreken. De aarde gaat spreken. Ja, mensen, we strijden niet tegen vlees en bloed, hè. We strijden niet tegen elkaar. Want dat is wat er gebeurt als er stenen in je put gaan komen. Dan ga je uit je vlees reageren naar anderen, naar je broer, naar je zus, naar je gezin, in de gemeente, wie je ook tegenkomt. En dan ga je strijd voeren en dan komen er nog veel meer stenen in je put. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. En de machten der duisternis, zegt Paulus in Efeze 6. Maar goed, de putten hebben de Filistijnen dichtgekregen. En dat heb ik dan niet even op de biemer staan. Maar in de volgende verse gaan we zien, hij gaat daar weg. Hij gaat ergens anders wonen. Hij gaat weg uit het gebied. Hij gaat weg bij de put lachen in je rooi. En misschien herken je het wel, dat als er dingen gebeuren in jouw leven, gebeurtenissen die zo ingrijpen of teleurstellend zijn, of zoveel boosheid of bitterheid hebben opgeleverd, misschien ook wel naar degene die dichtst bij je staan, dat je je terugtrekt. Dat je er van weggaat. En dat je het maar laat zitten. Het maar niet meer bespreekbaar maakt. Of misschien die hele persoon niet meer wil zien zelfs. Maar dat lost de zaak niet op. Dat maakt niet dat die steen of die put weer open gaat. En gelukkig, ergens heeft Isaac een besluit genomen, en nu mag ik het volgende vers laten zien. dat Isaac weer terugging. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En hij gaf ze dezelfde naam aan zijn vader ze gegeven hadden. Isaac komt weer terug en hij graaft de putten weer open. En lieve mensen, als er putten in je leven dichtgegaan zijn, dan is het nodig dat we teruggaan en dat die putten open gaan maken. Maar het is belangrijk dat de bron open is. En zoals gezegd, die bronnen kunnen door allerlei manieren verstopt geraakt zijn. Misschien in je eigen leven, in de relatie met de Heer. Misschien in een relatie met een persoon, met een ander. Misschien wel in je gezin. Misschien zijn de putten dichtgegaan in de gemeente. Maar het is belangrijk dat de bronnen opengaan. Dat alle stenen, dat al het puin, dat al het grond eruit verwijderd wordt, zodat het put en het levende water weer stromen kan. En daar gaat het vanmorgen over. En het kan op allerlei manieren in je leven gebeuren. Op allerlei wijzen kan het plaatsvinden. En ik heb 3 putten gevonden. Er zijn veel meer putten in de Bijbel te vinden. Maar ik heb er 3 uitgezocht, laat ik het zo zeggen. Die een betekenis hebben, die iets daarover te vertellen hebben. En ik kan geen putten meenemen, maar wel emmers. Dus dit is zeg maar zo'n put. Of een bron. En we hebben hem natuurlijk al voorbij horen komen. De eerste bron waar we naar gaan kijken is de bron Lachai Roi. En we gaan eens kijken hoe deze naam aan deze put is verbonden. En dat kun je lezen in Genesis 16. En dat is een verhaal dat gaat over Hagar, Sara en Abraham. Wat is het geval? Sara wordt maar niet zwanger. Abraham en Sara bedenken een oplossing. En ze zeggen, we nemen de slavin Hagar. Neem jij die maar als vrouw, zei Sara. En dan wordt dat de zoon die je gaat krijgen. Dat hadden ze zelf verzonnen. En als je zelf verzonnen plannen in leven gaat roepen, dan komen er problemen. Heb ik ontdekt. En dat gebeurde hier dus ook, want Hagar werd zwanger en die vond zichzelf zo geweldig, dat ze zich boven Sara stelde. Er staat zelfs, ze verachtte Sara. Haar houding was niet oké. Ze voelde zich meer dan de ander. Herken je dat misschien ook wel een beetje in je leven, dat je je soms meer voelt dan een ander? Dat is foute boel. Dat gaat hier ook fout. Want Sara wordt dat zat. En die gaat naar Abraham en die zegt, joh, ik ben er klaar mee met Hagar. Je moet er iets aan gaan doen. Jij bent de heer van het huis. Maar wat doet de heer van het huis? Hij gaat niet naar Hagar en de zaak bespreken. Hij zegt tegen Sara, nou, weet je wat? Los jij het op. Dat is een beetje mijn bewoording, zeg maar. Maar hij zegt gewoon, ik geef ze in uw hand. Doe maar met haar wat je wilt. En wat gebeurt er? Sara gaat Hagar vernederen. Daar kun je van alles bij bedenken. Maar ik denk dat het een situatie was die was verschrikkelijk in dat huis. En Hagar werd zo vernederd, dat ze het niet vol kon houden in die situatie. En toen vluchtte ze weg. Mensen, het is nooit goed om andere mensen te vernederen. Het is nooit goed om je boven een ander te stellen. Dat is niet de gezindheid van de Heer. De gezindheid van de Heer is nederig van hart, zachtmoedig, dienen. Maar dat gaat hier fout. En Hagar vlucht de woestijn in. En dan lezen we, hij staat er al. De engel van de Heer vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron van de weg naar Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Ze zei, Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heer tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. En wat mij direct al opvalt, er staat de engel van de Heer. En dan ga je denken, wie zou dat geweest zijn? De engel van de Heer. Ik denk zelf dat het Jezus was, maar dat weet ik niet zeker. Er zijn theologen die dat ook vinden. Maar het is wel zo dat de Heer zocht Hagar op in haar problemen. En hij vond haar zo belangrijk dat hij rechtstreeks tot haar sprak. Weet je, in wat voor situatie je ook bevindt, als je naar de bron gaat, naar Jezus, hij gaat tot je spreken. Hij vindt je. Deze engel vond Hagar. Hij vindt jou ook. Maar het allereerste wat hij zegt is, je moet terug. Jij moet terug naar die situatie. En je moet je onderwerpen aan het gezag van Sara. Dat is een hele lastige boodschap, denk ik. Ik denk niet dat dat heel fijn binnengekomen zou zijn bij Hagar. Maar als we kijken naar de volgende verse, dan staat er, en zij gaf de Heer die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachai Roi. Dat is de betekenis van deze put, de Heer die naar mij omziet. Zij hoorde een moeilijke boodschap, maar ze zei, de Heer ziet naar mij om. Maar de engel zei nog meer hoor. De engel zei, ik zal jouw kind tot een groot nageslacht maken. Ik ga jou zegenen. En het is zo belangrijk dat we de principes van God volgen. Want wat moest Hagar hier nu doen? Zij moest het gezag gaan respecteren. Gezag respecteren is een woord wat in Nederland heel lastig is geworden. Het is een heel vervelend woord geworden. Dat vinden we heel erg lastig. Gezag, wil jij iets over mij te zeggen hebben? Ik maak zelf uit wat ik vind en wat ik doe. Dat doet verder niemand. Exodus 20 vers 12 zegt, eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden in het huis wat de Heer jou geven zult. Dat is een heel belangrijk principe, dat je je vader en moeder eert. En het kan soms heel moeilijk zijn in gezinnen. Maar het is een principe van de Heer om je vader en moeder te eren. Wat zitten die schoofjes nou in één keer te lachen hier? Dat herkennen jullie niet of zo? Oh, ik moet doorgaan. Nee, laten we dus even doorgaan. Nee. Na de dienst gaan we even praten, dat is goed. Romeinen 13. Onderwerp u aan uw gezagsdragers. De overheid met al hun mooie nieuwe maatregelen en beperkingen die ze opleggen. Onderwerp u aan het gezag. Deze, die vond ik ook erg leuk, gehoorzaam uw voorgangers. En wees hun onderdanig. Want zij waken over uw zielen, opdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtende. Dat heeft immers voor u geen nut. Dat vind ik wel een hele, hele mooie. Nou, wij zijn in Afrika geweest. Een paar keer en ook daarna gemeentes. Weet je, daar gaan ze echt anders om met gezag. Daar is veel meer respect. Dat is echt zo. En daar is de pastor, ik noem mezelf geen pastor, maar daar is de pastor de pastor. En de collecte, die krijgt de pastor. En dan mag hij mee doen wat hij wil. En niemand die vragen stelt. Dat vond ik wel een leuk idee. Nee, dit is natuurlijk een hele andere situatie. Maar begrijp je dat gezag volgen en onderdanig zijn, zijn vervelende woorden, maar het is tot zegen. Het is het principe van de Heer. Hij brengt mensen in posities, zodat zij tot zegen mogen zijn. Ze mogen de zegen doorgeven. Wij kijken zo snel naar de personen en wat ze misschien wel of niet zo goed doen. Maar ze zijn op een plek gesteld, zodat ze de zegen van God door kunnen geven. Daartoe zijn ze geroepen. En zijn er misschien stenen in je put gevallen, omdat je misschien dat gezag niet goed hebt geaccepteerd. Of niet goed mee bent omgegaan. Of misschien kwade dingen hebt uitgesproken. Dan wordt het een steen in je put. Ik had een steen in mijn leven, in een hele andere situatie. Tweede Pinksterdag 1978. Ik ging fietsen met mijn ouders, met z'n drieën. Dat deden we vaker. En we hadden de hele dag gefietst. En dan word je moe. En mijn ouders hadden niet heel veel geld, maar ze zaten er ook niet op, wat ze hadden. En we kwamen aan het eind van de dag bij een stadje en ze stopten bij een Chinees restaurant. En ze zeiden, weet je wat, we gaan elkaar trakteren. Ik ga jou ook trakteren op een Chinees. Dat was op dat moment in die situatie bijzonder. En ik stond daar bij dat Chinese restaurant en denk, Chinees? Ik heb helemaal geen zin in Chinees. Helemaal geen zin in babipang en bami. Ik heb er geen zin in. En ik deed me toch een partij akelig vervelend. En mijn moeder werd het zat. En we fietsten naar huis. En ze ging eten koken. Aardappels, groenten, vlees. En ze smeet het voor mijn neus. En ik kon het opeten. Ze zei helemaal niks. Weet je, als je straf krijgt. Je hoort, oh, je bent dit, je bent dat. En zo zijn we vervelend. En blablabla, dat is niet leuk. Maar als ze niks zeggen. Dat is het ergste. Jelle heeft ervaring. En ik voelde hem zo hard aankomen. En ik, dit is helemaal fout. Maar ik ging er niet over praten. Ook niet. We waren sowieso niet praters, ons gezin. En de tijd ging door en we hebben er niet over gesproken. En het leven gaat door en alle leuke dingen. Maar als ik aan die ene Pinksterdag dacht. Als ik terugdacht aan de tweede Pinksterdag 1978, voelde ik een steen in mijn hart. Dat voelde zo akelig. Maar dan liet die gedachte weer gaan en ging ik weer verder. 25 jaar later, mijn moeder zat in het verzorgingstehuis. En ik was bij haar op bezoek en ineens kwam te binnen tweede Pinksterdag 1978. En ineens weer die steen zo op mijn hart. En toen zei ik, ma, weet je nog tweede Pinksterdag 1978? Ja, dat weet ik nog. Oh, maar ik heb er helemaal geen last van hoor. En met een grote smile op het gezicht. Oh, je was ook zo'n rotjoch op dat moment. De steen was weg. De steen was weg. Waarom? Ik durf het uit te spreken. Ik denk, die steen zit me in de weg. Die moet eruit. Die moet uit die bron. Die maakt een verstopping in mijn leven. En nu kan ik het vertellen. En het is misschien maar iets kleins. Voor mij was het een steen. En lieve mensen, er gebeuren zoveel dingen in ons leven. En misschien dingen die je zegt, laat me voorbij gaan. Er zijn ook in de gemeente in de afgelopen jaren allerlei dingen gebeurd. De afgelopen 5, 10 jaar, ik weet niet, er zijn verschillende mensen hier geweest. Verschillende leiders hebben we gehad in de gemeente. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Ja, ik kijk naar jou toevallig, Bart, maar daar bedoel ik niks mee verder, hè? Hoe zijn we omgegaan met de leiders van de gemeente? Is er misschien iets dat er nog een steen zit in je hart? Pas sprak ik met Bert en we hadden het ergens over en toen ging het over oordeel. En toen kwamen we tot de conclusie, Wat oordelen wij zo snel? We hebben zo snel een oordeel over iets of iemand. Maar dat kunnen stenen in je hart worden die de bron doet verstoppen. Die de bron in je leven kan verstoppen, maar die ook bronnen in de gemeente kan verstoppen. En als dat zo is, en die stenen zijn er nog, doe dan net als Isaac, haal ze uit die bron. Haal ze eruit. Maak die bron weer open. En leiders maken fouten. Wij maken fouten. Iedereen maakt fouten. En leiders moeten ook naar hun, waar ze over gesteld zijn, ook kijken van, heb ik ergens fouten laten, heb ik ergens steken laten vallen, heb ik fouten gemaakt? Ze zijn daar verantwoordelijk voor. Wij zijn verantwoordelijk. Wij moeten verantwoording afleggen aan de gemeente, maar zeker ook aan God. Maar gelukkig, we zijn bij de put lachen Iroi, de levende die naar ons omziet. En misschien is er een situatie in je leven waar je dan denkt van, hoe krijg ik die steen uit mijn hart, uit mijn leven? De levende kijkt naar je om. De Heer is erbij. De tweede put. Berseba. Het is een zwarte emmer, maar heeft verder geen betekenis. Ik had geen witte emmers meer. In Genesis 21 komen we bij Abraham. En Abraham die sluit een verbond met een koning van het land. En dat deden ze bij deze put, Berseba. En daarom noemde men die plaats Berseba, want ze beiden hebben daar een eed gezworen. Zo sloten zij een verbond in Berseba. Abraham sloot een verbond met een koning. Hij zwoor trouw aan de koning. En hij gaf hem 7 lammeren. Een verbond en 7 lammeren. En dat is de betekenis van Berseba. De put van de eed of de put van 7. Dat is de betekenis. En om het om te zetten naar het hier en nu. Jezus heeft een verbond met jou en mij gesloten op het moment dat we hem aannamen als zijn verlosser en heiland. En het bloed van het lam vloeide, zodat wij voor eeuwig met hem zouden zijn. Het is een verbond wat hij met ons gesloten heeft. En dat verbond is belangrijk. Het is belangrijk dat we ons houden aan dat verbond. Want God, zo staat er, is een jaloers God in Exodus 20. En hij is anders jaloers als de Filistijnen. De Filistijnen willen dingen kapot maken uit jaloersheid. God wil jou volledig hebben. Dat is de jaloersheid van de Heer. Hij wil volledig met jou één zijn. Bij jou zijn. Betrokken zijn in alles. En het maakt God jaloers als je dat niet bent. Een voorbeeld. Ik stel even Bert als voorbeeld. Ja, Bert, daar komt hij aan. Ik had je gewaarschuwd. Stel je nou eens voor, Laura vindt Bert leuk. Nou, wij vinden Bert allemaal leuk, denk ik, hè? We vinden Bert leuk. Maar leuk, leuk. Snap je wat ik bedoel? Laura vindt Bert leuk, 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 leuk. En ik zie dat en dan word ik jaloers. Want Laura is van mij. Ze is niet van Bert. Ik vind Bert leuk. Maar zij is mijn vrouw, niet die van Bert. Dat is mijn leuke vrouw. Ja, dat klopt. Heel leuk, 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 leuk. Maar zij is van mij alleen. Dat is niet bezitterig bedoeld, maar ze is van mij. En zo kijkt God naar jou. Je bent van mij, sterren. Je bent van mij, zegt de Heer. En dat is echt zo. En ik wil jou helemaal hebben. En ik wil je alles geven. Alle liefde, alle trouw, alle mogelijkheden die ik heb, die geef ik jou. Door mijn Zoon Jezus. Moeten wij niet zorgvuldig omgaan met dit verbond? En dat we niet zomaar met de vijand ons inlaten. Met de werkingen van de wereld. Waar Satan heerst. Moeten we niet zorgvuldig zijn in datgene wat we doen, wat we kijken, wat we zeggen, hoe we met elkaar omgaan? Want we hebben een verbond met God, met de Heer, met Jezus. Deze bron, daar kan stenen in gegooid worden. En ik heb er één genoemd, dat is misschien wel de grootste steen, dat is hoogmoed en trots. Wist je dat dat de val van de duivel was? Hoogmoed en trots, daardoor viel de duivel. En van daaruit kwamen alle andere ellendige dingen. Hoogmoed, hoe snel vinden wij ons beter dan de ander? En, ik ken een situatie uit mijn eigen leven, van lang geleden, toen ik pas getrouwd was en ik wat problemen had met seksualiteit en naar dingen keek die niet handig waren. Dat durfde ik niet te vertellen. Want ik dacht, ach, daar doe ik Laura verdriet mee. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar de grootste reden was dat mijn eigen eer aan gruzelementen zou vallen. Dat ik met de billen bloot moest en moest vertellen dat ik een probleem had. En dat is ook hoogmoed en trots. Dat je niet durft toe te geven, wacht even, ik zit mis, ik zit fout. Ik doe iets wat niet goed is. Ik moet dat zeggen, ik moet dat beleiden. Ik moet ermee naar de Heer, ik moet ermee naar de ander. Maar God is de God van trouw. Van het bloed van het lam. Hij vergeeft alle zonden. Dan gaan we naar de derde en laatste bron. Die vinden we in het Nieuwe Testament. De bron van Jacob. Is er een Bijbeldeskundige welke bron dat is? Ja! Ja, dat moesten jullie natuurlijk ook weten, hè? Ja, dat vinden we bij de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. Jezus is met zijn discipelen en hij besluit een route te nemen die buitengewoon niet gewoon was. Want hij besloot om door het Samaritaanse land te reizen. En dat was in die tijd not done voor de Joden. Die reisden, ik weet niet hoeveel om maar niet door dat stuk land te hoeven reizen. En bij deze bron schubt Jezus heel wat wetten en vormen en tradities ondersteboven. Want wat doet hij? Hij gaat in gesprek met een Samaritaan. Dat kon helemaal niet in die tijd. Dat was niet goed. En ook nog wel een vrouw. En wat voor vrouw? Een mannenverslinder. Ging hij alleen mee in gesprek? En hij ging onderwijs geven aan een vrouw. Dat was niet gewoon in die tijd. Dat was niet normaal. Dat kon niet in het Joodse traditionele denken. Hij vroeg een gunst aan een Samaritaan om water. Jezus knaalde daar heel wat tradities omver. Of wetten, of regels, of hoe het ook noemen wil. Er kwam een gesprek op gang en toen vroeg de vrouw, moeten wij God aanbidden op deze berg, de Gerizim, waar wij dat doen, of moet dat in Jeruzalem? En Jezus gaf het schokkende antwoord, geen van beide. Ja, daar moet je niet zijn. Je moet bij de bron des levens zijn. Dat is de plek waar je God ontmoet. Ik zou deze put willen noemen de put van geen oordeel. Weet je dat Jezus geen enkel oordeel uitspreekt over deze vrouw? Nul. Hij oordeelt nul. Als Jezus nul oordeelt, hoeveel nul moeten wij niet oordelen? En het gevolg was dat deze vrouw de eerste evangeliste in de Bijbel werd. Ze stormde de stad in en ze vertelde over Jezus. Ze had een man ontmoet die het levende water uitdeelde. En de stad liep uit naar Jezus. Weet jij jij, weet u, je, hoeveel stenen van de religie de putten van het water hebben gedempt door de eeuwen heen. Als je de kerkgeschiedenis eens terugkijkt, dan zijn er zoveel vormen en liturgieën en tradities en regels in het geloof gekomen, die hebben zoveel waterbronnen dichtgegooid. Die hebben zoveel bronnen in levens dichtgegooid. Maar gelukkig, wij zijn geheel anders. Wij zijn de Evangelische Zendersgemeente in Tiel. Wij hebben dat niet. Nou, de vorm van samenkomen vinden we belangrijk. De type liederen zijn belangrijk. De kleding is belangrijk. Hoeveel dingen zijn er belangrijk in ons leven die de waterbron in de weg staan? Ik zal u een verhaal vertellen. En de oud-arkers die weten dit nog. Want stel nou dat een dienst anders verloopt dan dat we gewend zijn. Dan gebeurt er iets met je of zo. Dat gebeurde ergens, ik weet niet meer hoe lang geleden. Laura had de zangdienst. En het was met kinderen. En er waren kinderliedjes uitgezocht. En in die tijd, toen waren onze kinderen klein, Jelle ook, jij was ook klein. En dan zongen we na het eten altijd een liedje. En twee liedjes waren favoriet. Dat was David met zijn slinger, hè? Dat weet je nog wel. En dan slingerde ik die kinderen door de kamer heen. En dan als reus, dan viel ik zo bovenop de kinderen en zo. Een beetje iets andere invulling van het verhaal. En sta eens even op als je Jezus lief hebt. En springen in de lucht, draaien ze in het rond. En de laatste, dat was altijd de afsluiter, loopt de mayonaise. En waarom loopt de mayonaise? Jelle kon geen polonaise zeggen. Dat kon hij toen. Hij zei de mayonaise. Dat vonden we zo leuk. Dan gingen we als een treintje door het huis, dan liepen we de mayonaise. En dan eindigen we ergens op een hoop op de bank. Die zondag ging Laura de zangdienst doen en dit lied zat erin. En zij ging gewoon dat lied zingen en gewoon het wieltje doen. En ze eindigde met loop de mayonaise. Toen gebeurde er wat in de gemeente. De mensen uit Tiel, maar vooral aan de andere kant van de rivier richting Alphen en zo, die veerden op, de Polonaise. En die stonden en die gingen meelopen met de kinderen zo, achter elkaar. Marines en Arnie voorop, je zou het niet geloven, maar dat was echt zo. Maar de mensen uit Liende, Ochten, Kesteren, die zaten vertwijfeld op hun stoel, handen wringen te kijken van wat gebeurt hier? Echt, we spreken er soms. Soms kom ik mensen tegen, die hebben het er soms nog wel eens over. Er werd zo'n gigantische vorm doorbroken. En nou, wees gerust, we gaan niet de mayonaise lopen vandaag. Maar de vorm werd in één keer een onderwerp van discussie. Terwijl het werd volledig spontaan ingegeven en ik geloof door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt echt, en dat is de graadmeter met wat we aan het doen zijn. Is het de werk van de Heilige Geest of is het de vorm waar we voor gaan? En Jezus die zegt hier, Jezus antwoordde en zeide, eentje terug even nog. En zei tegen ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in de eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal ik hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En dan de volgende. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Weet je, dat is de graadmeter. Dat stromen van levend water uit ons binnenste komen. En dat er niet een vorm van een steen voor gaat liggen, want die moeten we eruit gooien. We dienen een levende God. En dat betekent niet dat we stil gaan zitten en zitten wachten, maar dat we in beweging komen. Ja, lieve mensen, we hebben 3 bronnen voorbij zien komen vanmorgen. En misschien zit er een bron bij waar je van zegt, hé, hier ervaar ik. Daar moet ik misschien nog iets mee. Misschien zit ik wel vast aan bepaalde vormen. Misschien heb ik wel bepaalde hoogmoed of trots of veroordeling in mijn hart. Misschien zijn er wel stenen in mijn leven gekomen van bitterheid en teleurstelling. Van dingen die mij overkomen zijn. In mijn gezin, in de gemeente. Misschien is boosheid, heeft die wortel geschoten. Misschien loop ik nog wel met het feit dat ik mensen in de gemeente heb veroordeeld. Of in mijn omgeving, of in mijn gezin. U heeft er misschien al zien staan, er staat daar een kruiwagen met stenen. En dat zijn bakstenen. Ik dacht, ik ga naar de rivier om stenen te halen, maar dat gaat niet, want die rivier is veel te hoog. Dus we hebben bij iemand bakstenen weggehaald, die moeten we ook weer terugbrengen, dus je mag er niet mee gaan gooien en zo. Maar de bedoeling is dat als je dat ervaart, het is soms goed om het ook zichtbaar te maken. En te zeggen, ik pak zo'n steen uit die kruiwagen. En dit is die steen waar ik mee loop. Niemand hoeft te weten wat voor steen het is. En ik breng hem gewoon hier en ik leg hem hier neer. Ik leg als ware, leg ik die steen af. Zoals ik dat bij mijn moeder ook deed. Ik leg die steen af. Ik haal hem uit mijn put en ik leg hem daar neer. Ik verootmoedig mij voor de Heer. Niet voor mensen. Ik verootmoedig mij voor de Heer. Zodat het weg is. Zodat mijn bronnen open zijn. Want bronnen kunnen soms verstopt zitten terwijl het niet eens zelf door waardoor het komt. Maar ik hoop dat vanmorgen de Heilige Geest heeft gesproken. En kan zeggen, ik leg die steen weg. Ik haal hem uit mijn leven en ik leg hem daar gewoon neer. De dingen die gebeurd zijn in de gemeente. Misschien heb je het al lang en breed een plek gegeven. Maar misschien is het toch goed om naar God toe zichtbaar te maken. Maar het is afgerond. Het is klaar. Ik leg hem weg. Het is geen steen meer in mijn leven. Het zijn geen stenen meer die in de gemeente zijn. Want mensen, de waterbronnen, ze moeten open zijn. Dan kunnen ze stromen. Dan kan het levende water door je heen stromen. Dan kan de Heilige Geest door je heen stromen. En wat er dan ook op je pad komt, je kan zeggen, de Heer is met mij. En dan ga je reageren op een hele andere manier. Dan ga je geen mensen teleurstellen of beschadigen, maar dan gebeurt het uit de bron van liefde, dat is God zelf. En daar is waar we heen willen met z'n allen, toch? We willen toch leven vanuit die bron? Ik wil u aanmoedigen. Ik leg niks op. Het is wat je zelf ermee wilt doen. Maar de bedoeling is, en dat gaan we ook doen, dat we, al zit je helemaal vooraan, dat we naar achteren lopen. En als je geen stenen hebt of zo, loop je gewoon lekker rond. En dan komen we hier langs. En dan staat hier het avondmaal. En dan mag je gewoon het brood en de wijn meenemen. En gaan zitten op je eigen plek. En samen met de Heer het brood en de wijn tot je nemen. Misschien in een gebed die je in stilte naar de Heer wilt brengen. Maar het is een moment die we pakken. Samen met de Heer, maar ook met elkaar. Zodat het bloed van Jezus gaat erover. De steen die je uit je put hebt weggehaald, die nemen we niet meer mee, die blijft daar. Zodat de kracht en de liefde van God, dat zijn Heilige Geest in jou en mijn leven meer en meer gaat stromen. Zodat we, zoals we in de zangdienst hebben gezongen, we hem verhogen. Elke keer opnieuw hem op de hoogste plek geven. En dat wij ook bronnen worden. Zoals Jezus zegt, waar levend water doorheen gaat stromen. Zodat anderen bij Jezus kunnen komen. Ik wil u uitnodigen. Logistiek is het handig als we achteraan beginnen. Gewoon hier naar voren komen lopen. En als je een steen wil pakken, pak je een steen. Anders, het hoeft niet, het is wat jij wil. En dan loop je hierheen, pak het avondmaal en gaat zitten. En de muziekgroep gaat voor ons spelen. Vader, ik dank u zo, Heer, voor deze morgen, voor deze dag. Ik dank u voor dit woord. Want u wilt dat mensen vrij zijn, dat mensen genezen, dat mensen vol zijn van de Heilige Geest, Heer. En u bent een jaloers God, u wilt gemeenschap met ons. En Vader wil ook gewoon uitspreken, misschien wilt u ook daarbij gaan staan ook. Ik wil bij uitnodigen. We willen uitspreken, Vader, dat we... Wat er ook is in ons leven, wat een belemmering zou kunnen zijn, Vader, dat willen we wegdoen in de naam van Jezus. We willen niks laten zitten wat een belemmering zou kunnen zijn van uzelf, van uw liefde. Wat een belemmering zou kunnen zijn voor de Heilige Geest, Heer, maar dat willen we niet. Want we hebben een keuze voor u gemaakt. We willen u volgen. We willen vol zijn met de kracht van de Heilige Geest. En niet om onszelf op te peppen, Heer, maar om gemeenschap met u te hebben. Heer, om een bron van levend water te zijn waar u doorheen kunt stromen. Vader, ik bid zo, Heer, dat als er banden zijn van de dood, banden van de duisternis, Heer, dan verbreek ik ze ook nu, op dit moment, in de naam van Jezus Christus. De duisternis moet wijken in Jezus' naam. Alle Filistijnen moeten weg in de naam van Jezus Christus. En we proclameren uw overwinning, Heer, over onszelf, over deze gemeente. Over ons leven. We proclameren uw overwinning door het bloed van Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.